Handelingen 1 vers 1, daar staat het volgende. Mijn eerste boek heb ik gemaakt, Theophilus, over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren, tot de dag dat hij werd opgenomen, nadat hij aan de apostelen, die hij had uitgekozen, door de Heilige Geest zijn bevelen had gegeven. Aan wie hij zich ook, na zijn lijden, met vele kentekenen, levend heeft vertoond. 40 dagen lang. Hun verschijnende, en tot een sprekende over al wat het koninkrijk Gods betreft. En terwijl hij met hen aanzat, gebood hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. Zij dan, die daarbij ingekomen waren, vroegen hem en zeiden, Heere, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Hij zeide tot hen, het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Maar, gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuige zijn, te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. En nadat hij dit gesproken had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen ze naar de hemel staarden, terwijl hij heen voer, zie twee mannen in witte klederen stonden bij hen, die ook zeiden, Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen als gij hem ten hemel hebt zien varen. En vers 12 ook nog maar even om de plaatsenduiding aan te geven. Toen keerde zij terug naar Jeruzalem van de berg genaamd de Olijfberg, die dicht bij Jeruzalem is, een sabbatsreis daar vandaan. Want hier ziet u de Olijfberg en hier vanaf dit punt is de Heere Jezus ten hemel gevaren. En ook op diezelfde plaats komt hij terug. Lucas is de schrijver van het boek Handelingen en hij spreekt in het eerste vers over mijn eerste boek. Dat betekent dat dit het tweede boek is. Lucas heeft twee boeken geschreven in de Bijbel. En het eerste boek, deel 1 om zo maar te zeggen, is het evangelie van Lucas. En Lucas wordt genoemd, in Colossense 4 vers 14, de geliefde geneesheer. En dat betekent dat het beroep van Lucas arts was. En een arts is altijd een bijzonder iemand, we zullen daar zo verder bij stilstaan, want die ziet bepaalde details die je zou zeggen van als je daar niet zo mee bezig bent, niet direct ziet. Want we lezen in Lucas 1, vers 1 tot 4, aangezien velen ondernomen hebben een verhaal op te stellen over de zaken die zich onder ons voltrokken hebben, zoals zij die van het begin af ooggetuigen en dienaren van het woord zijn geweest, ons hebben overgeleverd. Heeft het ook mij goed gedacht, na alles van voren af nauwkeurig onderzocht te hebben, het in geregelde orde aan u te schrijven, hoog edele Theophilus, opdat u de zekerheid kent van de dingen waarin u bent onderwezen. Nou, zo begon ook het boek Handelingen. Mijn eerste boek heb ik gemaakt, Theophilus, over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren. Theophilus, wie was dat? Wordt niet helemaal duidelijk, omdat zijn naam een paar keer wordt genoemd hier in de Bijbel. Maar er is een boek geschreven door Randy Singer, en dat laat ik u even zien, die dat naar voren brengt dat hij optrad als een advocaat. En een advocaat die Paulus ondersteunde bij de rechtszitting, want we weten vanuit het boek Handelingen, het eerste gedeelte gaat voornamelijk over Petrus. En het tweede gedeelte gaat over Paulus, dat Paulus gevangen is genomen en uiteindelijk naar Rome is gebracht, want hij had zich beroepen op de keizer en hij moest voor de keizer verschijnen. En op het moment dat je moet verdedigen, dat is in de rechtszitting nog steeds zo, dan mag je een advocaat inschakelen. Nou, en als voorbereiding op de rechtszitting heeft Lucas de zaken onderzocht van wat is er nou de afgelopen periode allemaal gebeurd. Nou, het eerste gedeelte, dat is het evangelie van Lucas. En ik heb net al gezegd, Lucas was een arts. Je leest ook in het evangelie van Lucas, dat laat hij zien dat hij de zoon des mensen is, maar heel veel details geef je daar weer hoe de genezingen plaatsvonden. En als ik aan een arts denk, dan moet ik altijd een beetje denken aan hetgeen wat ik 10 jaar geleden meemaakte. Ik was toen niet zo gezond, laat ik het zo maar zeggen. En ik denk van, ik moet toch maar eens een keer naar de huisarts. Nou, ook dat een aantal mensen dat al tegen mij gezegd hebben, zou je niet een keer naar een huisarts gaan? Maar goed, ik kwam bij de huisarts. En het eerste en het beste wat die beste man tegen mij zei was, wat zie jij daar slecht uit? Toen zei ik tegen hem, hoe weet u dat? Ik ben hier nog nooit geweest. Om er aan te geven van een arts kijkt gelijk naar details van het uiterlijk, van hoe ziet iemand eruit, zijn de kleuren wel goed op het gezicht, et cetera. En de volgende dag kwam ik bij een andere arts in het ziekenhuis en die zei van ja, dit is wat wij noemen nierfalen. Het bleek dat mijn nieren er zeer slecht aan toe waren. Ze werkten nog iets van 6-8%. En dat is zelfs later nog gedaald. Dus die arts had het helemaal bij het goede eind. In hetzelfde jaar mocht ik een niertransplantatie ondergaan. En we zijn nu 10 jaar verder. En dat is bijzonder dat je 10 jaar extra krijgt in het leven hier op aarde. Want we zullen zo meteen ook zien dat we hier op aarde heel duidelijk een taak hebben. Het is niet zomaar dat je hier rondwandelt en het is leuk dat je er bent. Lang leven de lol, zullen sommigen zeggen. Nee, je hebt een taak hier op aarde. Maar die Theophilus was dus de advocaat en die was degene die Paulus heeft verdedigd bij de rechtszitting voor de keizer. En dat was ook heel duidelijk dus, zowel het boek Lucas als het boek Handelingen zijn naar voren gebracht als bewijs van Paulus is onschuldig. Maar wat gebeurde er vervolgens, wat we lezen hier in het boek Handelingen? Daar staat dat Lucas schreef als eerste over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren, tot de dag dat hij werd opgenomen. Nadat hij aan de apostelen, die hij had uitgekozen, door de Heilige Geest zijn bevelen had gegeven. Aan wie hij zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond, 40 dagen lang hun verschijnende en tot een sprekende over al wat het Koninkrijk Gods betreft. Na de opstanding van de Heer Jezus zijn er 40 dagen geweest dat de Heer Jezus nog met zijn discipelen heeft gesproken. En ik heb net al gezegd, Lucas had een oog voor detail, en dat zien we dan vervolgens ook, van wat zijn nu de kenmerken van de opstanding? Nou, in Lucas 24 schrijft Lucas daar eigenlijk heel uitvoerig over. Want, als eerste, hij stond zelf in hun midden. Dat betekent, hij was niet onderhevig aan tijd en ruimte. Wij leven in tijd. Tijd, zoals we weten van Einstein, is een dimensie. Maar als je niet onderhevig bent meer aan tijd en ruimte, dan ben je er en ben je zo weg. Maar het bijzondere is, hij stond in hun midden. En vervolgens, hij zei tot hen, hij sprak in een verstaanbare taal. En wat zegt hij dan volgens? Ziet mijn handen en mijn voeten. Dat ik het zelf ben, betast mij en zien en ziet. Hij was heel duidelijk zichtbaar in een lichaam. Denk ook maar aan de geschiedenis van Thomas. Die zei, als ik niet zie de tekenen in zijn hand en de wond in zijn zij, dan zal ik niet geloven. En hier zegt de Heer Jezus ook tegen de andere discipelen: ziet mijn handen en mijn voeten. Want wat is zo bijzonder aan de hand van de Heer Jezus? Daar is de spijker die daar doorheen geslagen is zichtbaar. Want dat betekent de naam Yahweh. Zie de hand, zie de spijker. Ziet mijn handen en mijn voeten, dat ik het zelf ben. Want wat zegt hij vervolgens? Want de geest heeft geen vlees en beenderen zoals u ziet dat ik heb. Hier hebben we een lichaam zonder bloed. Is dat niet wonderlijk? Want de mens bestaat uit vlees en bloed. Zo wordt het altijd aangeduid. Maar hier hebben we het opstandingslichaam van de Heer Jezus Christus. Zonder bloed. Hij heeft zijn bloed gegeven. Voor u, voor mij. En vervolgens, ze gaven hem een stuk van een gebakken vis en van een honingraad. En hij nam het en at het voor hun ogen. Hij had dus de mogelijkheid om te eten. Wonderlijke details die we vinden van het opstandingslichaam van de Heer Jezus Christus. Voor alle duidelijkheid, u krijgt dat ook. Als we straks hem tegemoet zullen gaan in de lucht, wordt het van het ene moment op het andere moment, hebben we zo'n lichaam. Is dat niet fantastisch? Want wat zegt er in 1 Korinthe 15? Wat heel duidelijk spreekt over dat opstandingslichaam, er wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Onvergankelijkheid. Er wordt opgewekt in heerlijkheid. Er wordt opgewekt in kracht. Er wordt een geestelijk lichaam opgewekt. Zo'n lichaam ontvangen wij. Onvergankelijk, heerlijk, krachtig en een geestelijk lichaam. Want in die 40 dagen na de opstanding van de Heer Jezus is er veel gesproken met de discipelen. Daarnaast ook nog aan veel meer broeders. Want in 1 Korinthe 15 vers 5 tot 8 lezen we: en dat hij aan Kefas, dus Petrus, is verschenen, daarna aan de 12. Let op, daar staat 12, niet 11. Hè. Judas was er niet meer. In de plaats van Judas is een ander gekomen. Het lot viel op Matthias. Daarna aan de 12. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk. 500 broeders tegelijk. Daarna, van wie de meesten tot nu toe in leven zijn, maar sommigen ontslapend zijn. Daarna is hij verschenen aan Jacobus. Jacobus, dat is de lijfelijke broer van de Heer Jezus, die ook het boek, of de brief aan Jacobus heeft geschreven. Daarna aan al de apostelen. En het allerlaatst is hij ook aan mij als aan een misgeboorte verschenen. En dat is dus Paulus. Leefde je in die tijd en wilde je niet aanvaarden dat de Heer Jezus was opgestaan uit de dood, dat hij leefde, dan zou je kunnen zeggen van nou, er waren zoveel getuigen, ga daar naartoe. Als eerste natuurlijk de discipelen. Maar meer dan 500 broeders hebben hem gezien. Jacobus heeft hem gezien. Paulus heeft hem gezien. De opstanding uit de doden is een onweerlegbaar feit in de geschiedenis. En je kunt het eigenlijk niet genoeg onderstrepen dat dat zo is, omdat vandaag de dag alles ter discussie wordt gesteld en vooral de opstanding is vanaf het moment dat dat gebeurde ontkend. Sterker nog, de soldaten die bij het graf stonden, werd gezegd van hier heb je wat geld en je moet een ander verhaal vertellen. Leugen en bedrog is nu aan de orde van de dag. We leven alleen maar in leugens om ons heen. Wat is betrouwbaar? Wat is onweerlegbaar? Dat is het feit dat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood. We lezen verder in het boek Handelingen, hoofdstuk 1, vers 4 en 5. En terwijl hij met hen vergaderd was, beval hij hun zich niet van Jeruzalem te verwijderen, maar op de belofte van de Vader te wachten, die u, zei hij, van mij hebt gehoord. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest worden gedoopt, niet vele dagen hierna. Precies 10 dagen later was daar het grote wonder dat de trooster, de Paracletos, de Heilige Geest ging wonen in de gelovigen. Daar vinden we de geboorte van de gemeente, de Ecclesia, de van tussenuit geroepenen. Het lichaam van de Heere Jezus Christus, dat was op de Pinksterdag. Want in Leviticus 23, daar lezen we van de 7 gezette hoogtijden des Heren, of de gezette hoogtijden van Yahweh, de naam heb ik net al uitgelegd. En we bevinden ons eigenlijk tussen het derde en het vierde feest. Derde feest, dat was het feest van de eerstelingengarf, dat de eerste opbrengst, zeg maar, van het veld werd gehaald. Toen moesten ze 50 dagen moest er geteld worden. En op dat moment was daar de Pinksterfeest. Het feest waar uiteindelijk de Heilige Geest wordt uitgestort. De ene spreekt van de opstanding en de andere spreekt van ons. Want wat gebeurde daar op de Pinksterdag? Nu komende donderdag is het Hemelvaartsdag. Maar goed, dan 2 weken later is het Pinksteren. Een van de grote wonderen die daar gebeurde, was dat de vloek die er was voor de mens, de verwarring van de taal die in Genesis 11 werd gegeven door de Heer zelf, de taal werd verward, werd op dat moment opgeheven. Want die 120 mensen die bij elkaar waren, die waarschijnlijk hier ook bij de hemelvaart aanwezig waren, die spraken allemaal in een taal die iedereen kon verstaan. Daar kun je ook heel veel over zeggen, gaan we niet al te veel over uitweiden. Maar het gaat om het feit dat taal, de verwarring van de taal, door de Heere zelf als vloek is gegeven aan de mens. En hier met de uitstorting van de Heilige Geest wordt opgeheven. Zoals we in een bepaald lied zingen, de geest spreekt alle talen. Maar het was een verstaanbare taal. Het was niet iets van, ze spreken daar wartaal, daar is niks van te begrijpen. Het was heel duidelijk. Want op dat moment, na de toespraak van Petrus in Handelingen 2, kwamen er 3000 zielen werden toegevoegd aan de gemeente. Daar komen we vervolgens bij vers 6 van hoofdstuk 1, daar staat, zij dan die waren samengekomen, vroegen hem al dus, Heer, zult u in deze tijd het koninkrijk voor Israël herstellen? Hij echter zei tot hen, het komt u niet toe, tijden of gelegenheden te weten, die de Vader in zijn eigen macht heeft gesteld. Als je weet dat je geliefde, het allerliefste wat je hebt, de persoon van de Heer Jezus, weggaat, welke vraag zou je dan stellen? Hier stellen ze toch wel een vraag die wij waarschijnlijk helemaal niet gesteld hebben. Het koningschap van Israël, daar hebben wij niet zoveel mee als Nederlanders. Maar je moet bedenken dat de koning, de Heer Jezus zelf, was op dat moment nog op aarde. Alleen er was één probleem. Het koninkrijk wat ook uit mensen bestaat, die hadden gezegd, weg met hem, kruisigt hem. Zij wilden hun eigen koning niet. Dus vandaar de vraag van hoe zit dat nu eigenlijk? Want laten we wel wezen, als we het Oude Testament in zijn geheel lezen, dan lezen we daar ontzettend veel beloften nog voor het volk Israël. En dat is niet dat de gemeente dan in plaats gekomen is van Israël en overal waar Israël staat dat je gemeente moet lezen. Zo lezen we de Bijbel nooit. Als daar staat Israël, is het Israël. Heel duidelijk wordt het in het Oude Testament voorgebracht. Denk bijvoorbeeld maar aan het boek Ezechiël. Dat die dorre doodsbeenderen bij elkaar komen in Ezechiël 37, 36 en 37. Maar dat de geest er nog niet is. En die geest over het volk Israël moet nog uitgestort worden. Maar dan kun je je voorstellen als de koning aanwezig is, dan vraag je van hoe zit het nu? Wanneer begint het koninkrijk? Want er zijn zoveel profetieën die nog in vervulling moeten gaan. En er is nog een geweldige belofte voor het volk Israël. Dat gaat niet zonder slag of stoot voordat die beloften aan Israël uitgevoerd zullen worden. Sterker nog, nu is dat koninkrijk een verborgen koninkrijk. En het is ook niet zo dat wij dat koninkrijk hier op aarde moeten vestigen. Want de aarde op dit moment is het domicilie van de duivel. Hij is de God van deze eeuw. En pas als hij volledig verwijderd is, kan het koninkrijk opgericht worden. Nu is dat voor ons een verborgen koninkrijk. Bijna 2000 jaar lang al. De Heer Jezus zegt, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten. In 1 Thessalonicenzen 5, laten we dat maar even opzoeken. In Thessalonicenzen 5, vanaf vers 1. Daar staat, maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig dat u geschreven wordt. Immers, gij weet zelf zeer goed dat de dag des Heren zo komt als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen, het is alles vrede en rust, overkomt hun als de weeën een zwangere vrouw een plotseling verderf. En zij zullen geenszins ontkomen. Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou. Want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe. Hier wordt toch iets anders gezegd, hè? Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig dat u geschreven wordt. Verstaat u de tijden en gelegenheden waarin u nu leeft? Want hebt u dat wel eens horen zeggen door de wereldleiders? Vrede en veiligheid. Als je goed hebt opgelet en dat een beetje volgt, dan zie je dat ze dat steeds roepen. Het is steeds de wereldleiders roepen van het gaat naar vrede, veiligheid. We moeten dit en we moeten dat. We moeten zus en we moeten zo. En alles opdat wij maar vrede hebben. Uiterlijke schijn. Want die vrede en veiligheid zal uitmonden wat de Bijbel noemt de tijd van de grote verdrukking. Zoals er niet geweest is op aarde en ook nooit meer zal zijn. Let ook op het verschil, hè? In dit gedeelte wat we gelezen hebben hier in 1 Thessalonicenzen 5. Terwijl zij zeggen, wij zeggen het niet, zij zeggen dat. Het is alles vrede en rust. En in vers 4, maar gij broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallend zijn. Want gij zijt alle kinderen des lichts. Wij mogen nu wandelen in het licht. Zoals dat lied dat ook zo mooi zingt. Ik wandel in het licht met Jezus. Het donkere dal ligt achter mij. En wat zijn dan de laatste woorden die de Heere Jezus spreekt voordat hij deze aarde verlaat? Dat staat in vers 8. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het einde van de aarde. U zult mijn getuige zijn. Op het moment dat we hem, de Heer Jezus Christus, hebben leren kennen, onze zonden hebben beleden aan hem, en hebben erkend van u bent degene die onze zonden heeft gedragen. Door het eenvoudige gebed, wat gebeurt er dan? Op dat moment krijg je inwoning van de Heilige Geest. Dat is jouw geboorte. Je geestelijke geboorte. We noemen dat de wedergeboorte. Van bovenaf word je geboren. Maar net zoals met kinderen, als ze heel klein zijn, zijn ze helemaal afhankelijk van de ouders. Maar op een gegeven moment is de bedoeling dat kinderen toch wat ouder worden. Want een kindje, als je pas geboren is, is schitterend. Maar als je altijd maar zo'n klein kindje blijft, dan deugt er iets niet. De bedoeling is dat we opgroeien. Zo hebben wij op het moment dat we een keuze gemaakt hebben voor de Heer Jezus Christus, een taak gekregen. U zult de Heer Jezus, getuigen zijn. Zo staat in 2 Korinthe 5, vers 18 tot 20. En dit alles is uit God, die door Christus ons met zich verzoend heeft, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was, door hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande tot u bidt. In naam van Christus vragen wij u, laat u met God verzoenen. Het woord van de verzoening is aan ons toevertrouwd, degenen die geloven in de persoon van de Heere Jezus Christus. Wij zijn gezanten van Christus. Weet u dat? Bent u zich daarvan bewust? Dat u een vertegenwoordiger bent van de Heere Jezus hier op aarde. Het is te vergelijken met een ambassadeur. Ik heb dat even opgezocht op de site van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De ambassadeur is de hoogste diplomaat op een ambassade. De ambassadeur vertegenwoordigt zijn staatshoofd en zijn regering in het buitenland. De ambassadeur heeft de leiding over een ambassade. Wat doet een ambassadeur? Allereerst is die ambassadeur er voor de Nederlanders die in dat land wonen, werken of reizen. Als die in de problemen komen, kan de ambassadeur helpen. Het belangrijkste werk van de ambassadeur is diplomatie. Nou, wat is dat dan? Diplomatie is het overleg tussen vertegenwoordigers van landen om een bepaald doel te bereiken. Je denkt daarbij misschien al snel aan conflicten voorkomen of oplossen. Maar diplomatie draait ook om het vergroten van de samenwerking tussen landen. Want samen staan we sterker. Door te overleggen en afspraken te maken, werkt Nederland met andere landen aan bijvoorbeeld veiligheid, mensenrechten en ontwikkelingshulp. Daarnaast houdt een ambassadeur zich bezig met de Nederlandse belangen op het gebied van politiek, economie en handel, ontwikkelingssamenwerking, pers en culturele zaken. Nou, dat is nogal wat, hè? Je zult maar een vertegenwoordiger van je land zijn. Een ambassadeur. Maar als we dat even toepassen op ons als gemeente. Wij, als gemeente van de Heer Jezus Christus, zitten in een vreemd land. Een vreemd land? Ja, wij denken dat we hier in Nederland, of in Friesland, Groningen, Drenthe, waar we ook wonen. Maar eigenlijk horen we hier niet. Dat wist je misschien nog niet. Maar wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. Zoals Filippenzen 3 vers 20 en 21 zegt. Want ons burgerschap, daar staat het Griekse woordje politoima, het woordje politiek zit erin. Dus alles wat je doet, is in de hemelen. Waaruit wij ook de Heere Jezus Christus als heiland verwachten. Die het lichaam van onze vernedering zal veranderen tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Naar de werking van de macht die hij heeft om ook alles aan zich te onderwerpen. We wonen hier, op deze plaats. Maar eigenlijk horen we hier niet. Sterker nog, u bent op het moment dat u wederom geboren bent geworden, bent u in een andere plaats gezet. In die zin zijn we dus ambassadeurs. Want daar, van de werkelijkheid, want dat is het, dit is een schaduw waar we in leven, de werkelijkheid, daar mogen we van getuigen. Wij zijn ambassadeurs. Wij mogen het woord van de verzoening dat ons toevertrouwd is doorgeven. Wij zijn gezanten van Christus. Dat is dus niet alleen dat u zendeling bent, maar dat zijn we allemaal geworden. Wij zijn wat dat betreft een beetje vreemde mensen geworden, want wij denken dat we hier op aarde leven en wonen, dat dat onze taak is. Nee, onze taak is om te getuigen van datgene wat vele mensen gewoon niet begrijpen. En vervolgens lezen we dan in het boek Handelingen van het geweldige heilsfeit. Want als je nadenkt over de hemelvaart, dan is het van ja, wat is dat nou eigenlijk? Want het is sowieso al een vreemd woord. Ruimtevaart kennen we. Maar hemelvaart, wat is dat eigenlijk? Wat moet je daar nu onder verstaan? Dat lezen we in vanaf vers 9. Er staat, en nadat hij dit gesproken had, werd hij opgenomen. Terwijl zij het zagen en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen ze naar de hemel staarden, terwijl hij heen en voer, zie twee mannen in witte klederen stonden bij hen. Die ook zeiden, Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen als ge hem ten hemel hebt zien varen. De hemelvaart betekende het gaan van de Heer Jezus naar de werkelijkheid. Hoewel, hij had al een opstandingslichaam, hij bevond zich al in de werkelijkheid. Want wat ging hij doen? Hij ging zitten aan de rechterhand van de Vader, zoals in Psalm 110 vers 1 staat. Aldus luidt het woord des Heren, het woord van Jehovah, tot mijn Heren, zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Op dat moment begon de taak van de Heer Jezus als hoge priester in de hemel. Het werk wat hij op aarde had gedaan, was volbracht. Het laatste woord wat de Heer Jezus zei, voordat hij zijn leven aflegde, was: tetelestai, het is volbracht. Het werk wat de Vader van hem gevraagd had op aarde was klaar. En hier begon zijn taak in de hemel. Maar laten we het maar even opzoeken. Dat staat zo mooi in Hebreeën 4, vers 14 tot 16. Want je zou zeggen van, wat doet de Heer Jezus op dit moment? Nou, hij doet een heleboel. Er staat in vers 14 van Hebreeën 4. Daar wij nu een grote hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan. Jezus, de Zoon van God. Laten wij in die belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die niet kan medevoelen met onze zwakheden. Maar een die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest. Doch zonder te zondigen. Zonder zonde. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegene tijd. Wij, u hebt een hoge priester die de hemelen is doorgegaan. Jezus, de Zoon van God. En niet zomaar een hoge priester, maar wat hier staat, die kan meevoelen met onze zwakheden. Nou, wij mensen denken vaak dat we heel wat zijn, maar misschien heb je geen zwakheden, maar de meesten hebben het wel. Hij is in alle dingen op gelijke wijze als wij verzocht geweest, doch zonder zonde. Wat een parakletos. Wat een hoge priester hebben we nu. En als je daarover nadenkt. Het werk van die hoge priester. Continu worden er gebeden opgezonden. En ieder die bidt. Welk moment van de dag, waar ter wereld, wordt door de hoge priester gehoord. Tenminste als je bid in de naam van de Heer Jezus Christus. Laat het even duidelijk zijn, maar daar ga ik vanuit. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Als we spreken in naam van de Heer Jezus, tot God de Vader, hoort de hoge priester dat. En hij doet daar wat mee. En dan staat ook zo mooi, laten we daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der van genade. Tot de troon der genade. Hoeveel bestormt u de hemel met uw gebeden? 1 Thessalonicenzen 5 zegt ook: bid zonder ophouden. Het gaat door. Steeds door. En als je daarover nadenkt, dat al die gebeden gehoord worden bij de troon of op de troon van de genade. Hoe wonderlijk is dat? Dus vandaar ook de Heer Jezus moest opgenomen worden in de hemel. En vervolgens kon daar de Heilige Geest in de mens gaan wonen. Als laatste wil ik nog even stilstaan met waar toch wel veel verwarring over is. Van hoe zit het nu precies met datgene wat de belofte die gegeven wordt in vers 11, deze van Handelingen 1. Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel zal op dezelfde wijze wederkomen als ge hem ten hemel hebt zien varen. Begin hebben we al gezien de Olijfberg en de Heer Jezus zal ook letterlijk op de Olijfberg terugkomen. En vaak wordt er ook gezegd: we verwachten de Here. Maar dat daar een onderscheid in zit, dat onderscheid wordt door velen helaas niet gemaakt. Om hier even in een plaatje dat uit te drukken. Daar zien we aan het begin van een plaatje een bolletje staan. Dat wil aangeven de eeuwigheid. Vervolgens zien we daar het kruis van de Heer Jezus. De gemeente, dat is bijna al 2000 jaar. En dan vervolgens zien we daar een pijltje in de lucht gaan. En dat noemen we de opname van de gemeente. De harpazo, de wegrukken van de gemeente. Want dat woord harpazo, dat is te vergelijken met het woord harpoen. Nou, als je een walvisvader bent, die zijn er nog steeds geloof ik, wordt een harpoen geschoten naar een walvis. En met veel geweld wordt die walvis vervolgens aan boord gebracht. En zo is dat ook met de opname, de wegrukking van de gemeente. De wegrukking van de gemeente is voor het grote gevaar wat hier op aarde gaat komen. En dat is plotseling, ik zal dat zo verder proberen uit te leggen. Want daarna komt de 70ste jaarweek van Daniël 9. De laatste 3,5 jaar is wat wij noemen de grote verdrukking. Vervolgens komt de Heer Jezus terug op aarde. En dat is datgene wat hier staat. Hij zal op dezelfde wijze terugkomen als je hem naar de hemel hebt zien varen. Maar dan is het niet dat wij in de lucht gaan. Wij gaan met hem mee vanuit de lucht, uit het Vaderhuis, komen terug op aarde. En er zit in ieder geval een periode van 7 jaar tussen. Misschien is dat zelfs nog langer, wie zal dat zeggen? Is de Bijbel niet echt duidelijk over. Ik heb dat even naast elkaar gezet. De opname, de harpazo, wat wil dat allemaal zeggen? Als eerste, de wegrukking van de gemeente. De gemeente gaat naar de hemel. De aarde, daar gebeurt op het moment helemaal niets mee, wordt niet geoordeeld. Het is onmiddellijk, elk moment, zonder welk teken dan ook. Het wordt niet in het Oude Testament als zodanig naar voren gebracht. En het is alleen voor de gemeente, de Ecclesia. En wij zullen voor de troon van God verschijnen. Maar wat is dat vervolgens dan, dat als hij op aarde komt als koning? Daar is geen sprake van dat er iemand weggenomen wordt, weggerukt wordt. Daar is niet dat iemand naar de hemel gaat. Nee, de heiligen keren terug naar de aarde. De aarde, die is geoordeeld. Er wordt gerechtigheid gevestigd. Want als hij komt op aarde, is dat om te vechten. Alle tegenstanders die er dan zijn, die samen vergaderd zijn, zoals Psalm 2 dat zegt, tegen de Heer, tegen zijn gezalfde worden gedood. En dat is niet maar een oorlogje waar een paar mensen sterven. Nee, als je dat leest in het boek Openbaring, lees je van een slachting van 1600 stadien vanaf de plaats Jeruzalem tot aan de stad Petra, 300 kilometer lang, waar het bloed zal staan tot aan de tomen van de paarden. Dus aan het bit. 300 kilometer lang. Mensen die gestorven zijn. Dieren die gestorven zijn. Een ongekend bloedbad. Hebben we nog nooit meegemaakt in de hele historie van deze aarde. En zal ook nooit weer gebeuren. Maar dat gebeurt op het moment dat de Heer Jezus gaat oordelen. Want de toorn van God eindigt in een geweldig slachting die er zal zijn. En het volgt ook heel duidelijk zijn komst op aarde als koning. Vele duidelijk voorspelde tekenen, inclusief de grote verdrukking. Vele profetieën en voorspellingen in het Oude Testament. En het heeft betrekking op de gehele aarde. Alle mensen zijn daarbij betrokken. Het is niet van, nou, ik blijf maar in mijn huisje zitten en ik heb er niks mee te maken. Het gaat mijn deuren wel voorbij. Nee, en ieder wordt daarbij betrokken. Elk oog zal hem zien. En het sluit de dag van de toorn van God, de gramschap, af. Voor de opname van de gemeente is daar geen verwijzing naar de Satan. Nu is dat waarschijnlijk wel zo, dat als wij de Heer tegemoet gaan in de lucht, dat de Satan op aarde wordt geworpen. Wetende dat hij weinig tijd heeft. Openbaring 12. En Christus, de Heer Jezus, komt voor u, voor de zijnen, voor de gemeente. Hij komt in de lucht, zoals ze hier in Handelingen gelezen hebben. Ze zagen dat hij opsteeg. Ja, tegenwoordig hebben we allemaal van die science fiction films, hè? Dan vliegen ze ook allemaal door de lucht. Maar dit was toen de discipelen dat zagen natuurlijk ongekend. Iemand die zomaar opstijgt, naar boven gaat, wat een wonderlijk moment. En alleen de gemeente ziet de Heere Jezus. En daarna volgt de grote verdrukking. Als de Heere Jezus terugkomt op aarde, wordt de Satan gebonden. Dat lezen we in Openbaring 20. En Christus komt met de zijnen. Hij komt op aarde, na de aarde. Zijn voet zal staan op de olijfberg. Elk oog zal hem zien. Wij worden weggerukt van deze aarde in een moment. The twinkling of an eye, zeggen ze in het Engels. Van het ene moment op het andere moment zijn we niet meer. Onzichtbaar eigenlijk ineens geworden voor de aarde. En als de Heer Jezus terugkomt op aarde, dan begint het duizendjarig koninkrijk. Belangrijk is dus om dat te onderscheiden en dat niet allemaal op één hoop te gooien en zeggen van de Heer Jezus komt terug. Zoals bij een bepaalde kerken wordt gezegd, hij komt terug om te oordelen de levenden en de doden. Nou, voor alle duidelijkheid, daar zit minstens 1007 jaar verschil in. Tussen zijn komst op aarde, als eerste voor de gemeente, de komst op aarde en het oordelen van de levenden en doden vindt pas plaats na het duizendjarig rijk. Want de Heer Jezus moet regeren op deze aarde, 1000 jaar lang. En dat staat voor de deur, maar voordat dat zover is, komt daar die geweldige tijd van verdrukking. Daar kun je ogen versluiten en zeggen van, gaat mijn wel voorbij. En vaak wordt ook gezegd, ja, die wegrukking, die opname van de gemeente, dat is alleen maar dat men graag wil ontsnappen aan iets. Nou, dat is ook precies de bedoeling. Want omdat u de geliefde van de Heer bent, wordt u weggerukt van deze aarde, omdat de toorn van God op deze aarde wordt uitgestort. En hij heeft de toorn van God gedragen, de persoon van de Heer Jezus Christus, op het kruis van Golgotha. En de Heer straft nooit twee keer. Als het de toorn is ondergaan, kun je daarna nooit weer onder de toorn van God komen. Misschien is het goed om daarmee te sluiten. Dat staat zo mooi in de 1 Thessalonicense brief, hoofdstuk 1. Vers 9 en vers 10, als Paulus daar, die 3 sabbaten is geweest, schrijft hij deze brief naar de gemeente in Thessalonica. En dan zegt hij in vers 9, want zelf verhalen zij van ons, hoe wij bij u ontvangen zijt, en hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt, om de levende en de waarachtige God te dienen. En uit de hemelen zijn zoon te verwachten, die hij uit de doden opgewekt heeft. Jezus, die ons verlost van voor de komende toren. Hier staat in notendop eigenlijk geen wat ik probeer vanmorgen duidelijk te maken. Hoe is het in uw leven? Welke afgoden zijn er nog in uw leven? En een van de afgoden waar we vandaag in de dag mee te maken hebben is het mobiele apparaat. De jeugd zie je continu met zijn mobiele apparaat rondlopen of ze hebben doppen in hun oren. En alles wat het apparaat zegt, daar wordt op gereageerd en wat het apparaat zegt, dat is de waarheid. De enige waarheid is Gods woord. andere waarheid is er niet. En dat is ook aan u de taak, want ik heb je een heel verhaal verteld. Ga dat na, klopt het eigenlijk wel? Want het gaat niet om mij, wat ik hier probeer duidelijk te maken. Het gaat erom wat zegt Gods woord. Hebt u u afgekeerd van die afgoden? En hebt u u tot God bekeerd? Om de levende en waarachtige God te dienen. Dat is uw taak. U bent ambassadeur geworden, heb ik proberen duidelijk te maken. U mag getuige zijn en u mag hem dienen. En wat hoort daar ook bij? En uit de hemelen zijn zoon te verwachten. Want hoe zit dat met die verwachting? Ziet u uit naar dat u van deze aarde wordt weggerukt? Zeg maar, ja, dat overkomt. Dat overkomt me. Nee, sterker nog, het boek Openbaring verbindt daar zelfs een kroon aan. Hoe is die verwachting? Verwacht u hem werkelijk? Als uw Heer. Want dan komen we in de werkelijkheid. Die hij uit de doden opgewekt heeft. Jezus die ons verlost van de komende, toekomende toorn. Amen.